de FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Ja, een hele goede morgen, middag, wanneer je deze podcast met Peter ook luistert. Het is vrijdag 29 mei en vandaag hebben we een bijzondere gast in podcast met Peter. Het is iemand die zich bezighoudt met innovaties in de voetballerij. Dus het wordt een podcast met Peter die het niet zozeer gaat, over het voetbal aan zich, maar veel meer over de business eromheen, hoe clubs geleid worden of eigenlijk hoe clubs in de toekomst geleid zullen moeten worden. Daar kan je zo meteen naar gaan luisteren. Nog even wat huishoudelijke mededelingen. Natuurlijk, hou je van voetbal en van betjes, dan is er nu tegenwoordig FC Betting, de FC Afkikken voetbal podcast over betting. Volg ze. Dat is heel simpel. FC Betting in je favoriete podcast player. En op Twitter onder @fcbettingnl en op Instagram fc.betting. En eerder deze week spraken Broes en ik met misschien wel de meest uitgesproken trainer uit de Eredivisie van dit seizoen, Sjors Ulte. Het ging over van alles en niks. Het ging over de last dance. Het ging over hoe je moet communiceren. Hoe je soms extra lading aan bepaalde woorden moet geven. Maar het ging ook bijvoorbeeld over een serie die Sjors graag kijkt. Bed and Breakfast. Voor mij op Nederland 1 te zien. Dus ik zou zeggen, heb je die nog niet geluisterd? Check die vooral eventjes. En dan is het nu tijd voor de gast van vandaag in podcasten met Petersen. Ja, het is niet een gast die we vaker hebben gehad, denk ik, als ik je zo mag introduceren, Ivar Hageman. Ik moet je officiële titel heb ik hier voor me staan. Innovatiemanager Heracles Almelo en Senior Lecturer at Saxion University of Applied Science. En je bent ook nog innovatiemanager. Jeetje, wat een titels, Ivar.
Ja, het is, het klopt als een bus, zeg maar. Dus innovatiemanager bij Heracles inderdaad in Almelo en in die hoedanigheid word ik gedetacheerd vanuit mijn hogeschool, Saxion Hogeschool, zeg maar. Dus dat klopt helemaal.
Ja, wij hebben natuurlijk, ik denk dat wij de afgelopen jaar, anderhalf jaar contact hebben gehad via mail, Twitter, WhatsApp, over verschillende onderwerpen, hoe wij naar dingen kijken. Daar gaan we het vandaag ook een beetje over hebben. Het gaat een beetje over het bestuurlijk landschap misschien wel in Nederland, hoe dat er nu uitziet. Hoe dat eigenlijk, hoe lang bestuurders eigenlijk blijven zitten. Dat is nog relatief kort, dat is alvast een spoiler. En eigenlijk hoe good governance eruit zou kunnen zien bij een betaald voetbalorganisatie. Maar allereerst, je bent natuurlijk innovatiemanager, zowel bij Heracles als überhaupt gewoon innovatiemanager. Wat houdt een innovatiemanager eigenlijk in, die titel?
Nou, het was wel hartstikke leuk, want Heracles heeft eigenlijk een beetje een soort kernwaarde vastgesteld, waarin ze dus zelf zeggen van, als we een relatief wat lagere begroting hebben in de Eredivisie van om en nabij 12 miljoen, dan zullen we toch op een andere manier moeten proberen om duurzaam in de Eredivisie te blijven. Nou, dat lukt ze inmiddels al een hele lange periode, sinds de promotie eigenlijk nooit in de problemen geweest. En dat komt doordat ze dus innovatie centraal hebben gesteld. En zij kwamen ongeveer anderhalf jaar geleden bij me, zeg maar, met het verzoek om vanuit hun voetbalclub, vanuit hun maatschappelijke rol, maar ook vanuit hun voetbalinhoudelijke en organisatierol, zeg maar, om innovatie stevig te verankeren, zeg maar, in die club en in de directe omgeving van die club. En zij zeiden van wij zoeken eigenlijk iemand die ons dus in verbinding kan brengen met onderwijsinstituten en met onderzoekers en met studenten. En dat heeft voor een deel te maken met het feit dat ze daar zelf natuurlijk heel veel kennis uit kunnen halen op gebieden als het verduurzamen van hun stadion of het slimmer maken van hun stadion of op het gebied van bijvoorbeeld belasting van spelers en dat soort kennis en expertise die gebruiken we. En de andere kant van de medaille is dat ze eigenlijk willen dat partners en sponsoren rondom die club, zeg maar, dat ze daar ook meer toegevoegde waarde kunnen leveren via zo'n innovatieplatform. En dan kun je ook een beetje denken aan bijvoorbeeld problemen die bedrijven hebben op het gebied van het aantrekken en het behouden van talenten, zeg maar. En daar is eigenlijk die voetbalclub Heracles dus een soort van verbindende schakel nu tussen bedrijven en onderwijsinstellingen en overheden. Dat is dus eigenlijk twee verschillende rollen zijn dat eigenlijk die ik probeer te vervullen.
Ja, is er dan, ja, misschien is het flauw hoor, maar lijkt het dan gewoon een beetje op wat er in Eindhoven nu bezig is, zeg maar, met de Brainport Eindhoven?
Ja, nee, zeker niet flauw. Ik denk dat het hartstikke goed is wat ze daar ook doen, hè, zeg maar. Dus daar lijkt het een beetje op, inderdaad. Waarbij we wel moeten zeggen, zeg maar, kijk, de omgeving van Almelo is natuurlijk wel substantieel anders. Hè. Dus de regio Twente is echt een wezenlijk andere regio wel dan Eindhoven. Er zitten natuurlijk wel wat dwarsverbanden in. Maar daar hebben ze bijvoorbeeld, als je kijkt naar een ASML-achtige partij, hè, dat zijn natuurlijk andere type partijen dan hier in de regio Twente zich bevinden. Maar inderdaad, zeg maar, is het wel zo dat ook PSV kijkt naar het profileren van de regio Eindhoven als een aantrekkelijke regio voor talenten, voor bedrijven, zeg maar. Want als uiteindelijk je bedrijven en je partners het goed doen op lange termijn, dan heb jij natuurlijk op lange termijn ook meer continuïteit, zeg maar. Dus dat is op zich denk ik hartstikke goed wat ze daar doen. En we hebben ook contact gehad met PSV in de vorm van Frans Jansen, dat is de commercieel directeur daar. En over en weer proberen we ervaringen uit te wisselen. En het was eigenlijk wel leuk dat hij zei van, toen hij laatst bij ons was afgelopen seizoen, dat hij zei van ja, jullie zijn eigenlijk al inhoudelijk misschien op onderdelen al een stukje verder dan wij in Brainport zijn. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk om te horen.
Ja, zeker. Ja, en het is sowieso goed hè, dat er meerdere initiatieven zijn, want dan kan je ook van elkaar leren, denk ik.
Zeker.
Jullie zitten niet in dezelfde toch vijver te vissen, denk ik, op dit moment, toch?
Nee, zeker. Kijk, het is zo internationale talenten. Dat proberen we natuurlijk allemaal een beetje naar ons toe te halen. Hè, want ja, Nederland wil toch ook voor kenniswerkers heel interessant zijn. En ook in de omgeving van Twente hebben we een paar echt hele mooie bedrijven zitten. Die gewoon wel proberen om met behulp van zo'n voetbalclub hun exposure en hun slagkracht zeg maar, te vergroten. En daar proberen wij nu onze rol te pakken eigenlijk.
Ja. Uiteindelijk werk je naar iets toe. Wat hoop je uiteindelijk te bereiken met zo'n innovatie-initiatief?
Nou, eigenlijk dus op die twee rollen die ik net schetste. Ja. Kijk, dus binnen de club hoop ik eigenlijk gewoon, ik denk dat het heel erg nodig is, voetbalbreed, dat we steeds meer ons verbinden aan kennisinstituten. Hè. Dus ik hoop eigenlijk dat steeds meer clubs die handschoen oppakken. Kijk, een club als Utrecht is bijvoorbeeld ook geïnteresseerd in dit verhaal. Die hebben natuurlijk een mooie hogeschool en universiteit daar zitten. Maar wat we natuurlijk willen is kennis en expertise, die willen we bij die club steeds meer naar binnen brengen. Want als je echt wil innoveren en nieuwe dingen wilt bereiken, dan heb je dus die kennis en expertise die aanwezig is, die hebben we echt nodig. En eigenlijk wil ik dus aan de ene kant een brug slaan tussen die kennis en expertise uit het bedrijfsleven en uit de onderwijsinstituten richting betaald voetbalorganisaties. En in dit geval natuurlijk Heracles Almelo, waar ik dat probeer te realiseren. En de andere kant van de medaille is echt dat we proberen om een soort platform te bouwen. Dus met bedrijven en overheden en onderwijsinstituten en een voetbalclub. Waarbij we echt kijken naar ook nieuwe businessmodellen. Hè? Dus een vitale omgeving creëren, zeg maar. Hoe kun je nou het leren zeg maar, bevorderen in die bedrijven. Dus hoe kun je nou zorgen dat ook personeel op die manier fysiek en mentaal in beweging blijft. Dat zijn allemaal vraagstukken die we daar agenderen.
Zeg maar. Ja, eigenlijk er valt geen spel tussen te krijgen tussen dit verhaal. En elke club zou dit uiteindelijk willen, toch? Maar misschien komen we dan eigenlijk terecht, weet je, in waar wij wel vaker contact over hebben gehad. Weet je, hoe clubs... Ja. Bestuur, eigenlijk geleid worden. Dat is denk ik het beste woord. Daar ligt het eigenlijk, het begin. Hè? Van welke visie hebben clubs? En nou, PSV kiest hier heel bewust voor. Heracles kiest hier heel bewust voor. Ik denk dat het, als je dat breed trekt, nog niet mogelijk is bij meerdere clubs. Omdat ook niet heel veel clubs deze visie hebben. Zich bezig te houden met innovaties. Of zeg ik nou iets heel raars?
Nee, dat klopt absoluut. Kijk, ik heb laatst zelf een onderzoekje gedaan met onder andere KNVB-expertise naar hoe je nou innovatie in voetbalclubs zeg maar, heel goed zou kunnen positioneren. Hè? Want wat je wel ziet is dat hier en daar er wat mensen zijn die innovatief zijn in die clubs. En dan wordt er ook wel iets innovatiefs gedaan, zeg maar. Maar dat hangt dan vaak meer op personen dan dat het op de organisatie berust.
Ja.
Kijk, en als zo'n persoon dan weer vertrekt, dan ben je ook direct je innovatie weer kwijt, zeg maar. Dus we hebben toen gekeken naar hoe zou je dat nou goed in je visie en in je organisatie kunnen verankeren, zeg maar. Kijk, en dan kom je echt bij onderwerpen als, hoe ziet nou je organisatiestructuur van een BVO eruit? Wat voor een type leiderschap zit er nou aan de top, zeg maar? En wat voor een cultuur heb je nou binnen zo'n club eigenlijk, hè, als het gaat om kennisdeling bijvoorbeeld? Dat zijn dan de vragen die je goed moet beantwoorden om innovatie echt duurzaam in een club te verankeren, zeg maar.
Ja, inderdaad. Als we dan toch hebben hoe clubs geleid worden, hoe kijk jij daar vanuit de zijkant? Ja, de zijkant is het natuurlijk niet helemaal heel erg meer, omdat je nu zo nauw betrokken bent bij Heracles. Maar ja, toch, als je een stapje naar achter doet, als je kijkt hoe clubs geleid worden in Nederland, wat is jouw mening daarover?
Nou, ik denk toch dat we daar wel echt een uitdaging hebben op een heel aantal terreinen. Hè. Kijk, je ziet, waar ik blij mee ben, laat ik daarmee beginnen, zeg maar, is dat je toch bij een aantal clubs nu langzaamaan ziet dat er een ruimte wordt gemaakt voor, ja, om het nou een nieuwe generatie te noemen, maar in ieder geval jong talent wat capabel is en goed opgeleid is, zeg maar, om die posities te doen. Hè. Ik noem een paar voorbeelden. Als je kijkt bij Groningen, daar hebben ze natuurlijk best serieuze stappen genomen, hè, met Gudde en Vlederis, hè, zeg maar. Dat is toch een behoorlijk omslag geweest naar Nijland.
Zeker.
Nou, zo zijn er nog wel een paar meer clubs. Hè. Kijk, bij mijn eigen club is bijvoorbeeld Tim Gillissen onlangs gepromoveerd tot technisch directeur. Dat is natuurlijk ook gewoon een jonge jongen met een goede visie en die ook goed geschoold is, zeg maar. Dus daar zie je wel wat ontwikkelingen. Nou, bij Willem II onlangs, hè, Bastiaan Riemersma, die daar dan hoofdjeugdopleiding is en nu ook Willem Wijs aan zich verbindt. Dus ik zie wel echt wel een aantal ontwikkelingen waarvan ik denk, en hoef je niet primair naar leeftijd te kijken, maar ik denk wel dat het tijd is om ook zeg maar nieuwe aanwas in die bestuurslaag te krijgen. Dus dat is denk ik hartstikke positief.
Maar waarom vind je dat positief? Want je kan ook zeggen, ja, dat zijn allemaal onervaren bestuurders, hè?
Ja.
Allemaal onder de 40 die je net opnoemt. Waarom is dat dan wel een goede ontwikkeling volgens jou?
Nou, omdat je, zeg maar, als je de andere kant van de medaille ziet, dan, daar hoeven we niet omheen te draaien, maar je ziet dat er een redelijk gelijkmatig profiel is, zeg maar, van het besturen van betaald voetbalorganisaties in Nederland. Dus je ziet redelijk veel mensen die eenzelfde afkomst hebben, hè, dus ofwel succesvol zijn geweest in het bedrijfsleven bijvoorbeeld, of bijvoorbeeld oud-profvoetballer zijn geweest. Waar op zich niks verkeerds mee is, maar het risico is wel een beetje, denk ik, dat als je heel veel van hetzelfde krijgt, dat dat juist die innovatie en die doorstroming van jong talent, zeg maar, dat een beetje onder druk komt te staan. En dat is dus wel iets waar we nu concreet naar kijken, zeg maar.
Ja, kijk, wij kijken heel vaak naar het voetbaltechnische gedeelte. Een club besturen heeft natuurlijk meerdere facetten.
Ja.
Is het eigenlijk raar dat, nou, het zijn allemaal clubs die een miljoenen omzet genereren, bijna toch? Allemaal in de Eredivisie.
Ja. Ja,
dat er eigenlijk geen opleiding voor is om mensen daarbij te helpen? Of is die opleiding er wel, zeg maar? Nee, die is er niet, toch? In Nederland.
Nee, dat is denk ik een van de beste vragen, want het is denk ik een van de grootste problemen die we op dit terrein hebben. Kijk, we hebben wel wat bredere sportopleidingen. Kijk, ik heb zelf in 2018 de Sports Leadership programma gevolgd op Nijenrode. En dat is denk ik een heel compleet programma dat gericht is op het opleiden van sportbestuurders. Maar zeg maar voetbalspecifiek is dat denk ik heel beperkt. Ik ben zelf onlangs betrokken geweest bij de KNVB die hier naar gekeken heeft, zeg maar, naar hoe je dat zou moeten vormgeven. En daar zijn wel een aantal initiatieven ontplooid inmiddels om bijvoorbeeld ook een soort meester-gezelrelaties te creëren. Hè, dus ervaren bestuurders en jonge talenten, zeg maar, aan elkaar te verbinden. Wat ik een goede ontwikkeling vind. Om op die manier te kijken van ja, hoe kun je nou zeg maar kennis die er al is toch goed gaan overdragen. Maar eigenlijk zou je natuurlijk veel meer naar een wat breder opleidingsperspectief in Nederland moeten kijken voor voetbalbestuurders, omdat het toch wel gewoon een hele specifieke branche is.
Ja, nee, maar dat ben ik met je eens. Kijk, dat is goed wat in Nijenrode gebeurt. Hè. Voor mij is dat al een paar jaar zo. Je hebt ook voor mij een managementopleiding bij de Johan Cruijff University.
Ja, zeker.
Daar zie je ook wel wat oud-voetballers of oud-sporters terechtkomen. Maar als je het nou breder trekt, hè, het is een aparte wereld, de voetbalwereld. Hoe zou nou een ideaal voorportaal eruit moeten zien voor mensen die uiteindelijk een bepaalde directiefunctie willen bekleden in de voetballerij?
Nou, wat ik toch een heel goed model vind, is toch het model dat je probeert om mensen, zeg maar, intern klaar te stomen. Hè. Dus daar hebben we natuurlijk een aantal voorbeelden van gehad. Hè. Edwin van der Sar bijvoorbeeld bij Ajax natuurlijk op een bepaalde manier, dat hij zelf zei van, ja, ik ben er nog niet klaar voor, zeg maar, om zo'n grote club te gaan besturen. Hè. Wat op zich natuurlijk eigenlijk gewoon een sterk signaal van hem is.
Ja.
En die is toen eigenlijk gewoon dus intern opgeleid door Kinsberg in dat geval. Zeg maar, die is dus 2 jaar uit de wind gehouden. En als je dan kiest, zeg maar, voor een traject waarbij je probeert om zo iemand een opleiding te geven. Hè, dat kan bijvoorbeeld Nijrode zijn. Maar dus ook probeert om die op de werkvloer, zeg maar, dagelijks te scholen en klaar te stormen. Ik denk dat dat een heel goed model is.
Ja, dus eigenlijk wel mensen, ervaren bestuurders, want dat zie je ook wel vaak, hè? Dat mensen die hun sporen hebben verdiend in het bedrijfsleven uiteindelijk in de voetballerij terechtkomen en daar eigenlijk mee worden gezogen, want ik denk dat daar heel vaak beleid kapot gaat, maar ik vraag, jij bent expert hoor, gewoon het opportunisme in de voetbalwereld, hè?
Ja, zeker.
Terwijl bestuurders die elders werken, nou, daar is ook wel sprake van opportunisme, maar minder dan in de voetballerij, hè? Want elke week is eigenlijk een meetmoment. Nou, dat heb je zelden in bedrijven natuurlijk, maar elke week is een meetmoment en ze houden zich daar ook heel erg aan vast. Hoe kan het dan dat ervaren bestuurders, hè, die bedrijven hebben geleid, miljoenen bedrijven geleid, terechtkomen in de voetballerij en dan zo worden meegeschogen door het opportunisme?
Ja, nou, dat heeft een aantal redenen, maar dat is denk ik een hele mooie vraag, want daar zijn we echt wel ook naar aan het zoeken, zeg maar, waar het nou mee te maken heeft. Kijk, eigenlijk zou je toch kunnen zeggen dat een reguliere businessomgeving echt een totaal verschillende wereld is dan de voetballerij. Kijk, een van de voorbeelden die naar voren komt is dat je in de voetballerij is, zeg maar, de moeilijkheid dat je toch een lange termijnvisie moet bewaken, terwijl je eigenlijk wekelijks wordt afgerekend op een korte termijn resultaat.
Maar als ik je even mag onderbreken, want dat is dit is eigenlijk het standaard antwoord wat een club altijd zegt. Hè? En ik snap ook wel dat ze het zeggen. Het is niet dat, maar je stelt toch niets voor niets een lange termijnvisie samen?
Nee, zeker. Kijk, het is alleen dus zo. Kijk, clubs die zeggen soms wel dat ze een lange termijnvisie hebben. Maar zeg maar iets op papier opstellen en in de praktijk ook echt koesteren en naleven, zeg maar, en daar je aan houden, dat is natuurlijk in de voetballerij denk ik een van de grotere problemen.
Ja. Maar hoe komt dat dan?
Nou, dat heeft onder andere te maken met het feit dat een voetbalclub, zeg maar, een onderdeel is, als je ook kijkt naar de manier waarop het gestructureerd is, dat er heel veel mensen in en om zo'n club zitten die op allerlei manieren, zeg maar, een bepaald belang erin hebben of een onderdeel van de inspraak hebben verkregen, zeg maar, waardoor het krachtenveld van zo'n voetbalclub denk ik echt uitermate gecompliceerd is. Dus ik heb bijvoorbeeld ook altijd gezegd, als je kijkt naar de organisatiestructuur, dan dan is het optimale is dat als je mensen in je raad van commissaris hebt zitten die niet financiële belangen hebben, zeg maar, in zo'n club. En de KNVB heeft het onlangs ook nog eens een keer weer benadrukt, zeg maar, dat een heel belangrijk gegeven is. Maar in de praktijk zien we toch dat, zeker met het aantal eigenaren van clubs wat aan het oprukken is, zeg maar, dat er toch steeds meer mensen aan de top van die club zitten, zeg maar, die belangen hebben en waarbij dus financiële belangen worden vermengd met beleidsmatige aspecten. En eigenlijk zul je dat zoveel mogelijk moeten scheiden. Dat is de ideale vorm.
Als je dat dan, hoe je het nu stelt, als dat de ideale vorm is, gebeurt dat al ergens waar je dat ziet?
Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk een paar hele goede clubs. Hè. Kijk, een eigenaar aan zich hoeft nog niet zo heel slecht te zijn. Hè. Kijk, als je kijkt naar Almere City, dat vind ik een interessant verhaal. Want die hebben natuurlijk, die zijn in handen van die Kronenberg groep, hè, zeg maar. Maar die hebben wel gezegd van oké, wij stellen een directie aan.
John Bes.
Ja, precies. En ook onlangs Teun Jacobs, hè, als technische man. Dus interessante stappen zijn dat. Die we ook een aantal jaren de tijd geven, zeg maar, om volgens een bepaald beleidsplan de stap te maken van de eerste divisie naar de eredivisie, hè, in dit geval. Kijk, en daar zie je dus dat financiële belangen, dus het eigenaarschap, wordt niet vermengd met het leiden van zo'n club. Dus in feite is dat juist goed dat je als eigenaar zegt van, nou, ik stel een directie aan en directie is verantwoordelijk. En die moet het beleid maken en die geef ik ook 5 jaar de tijd. Kijk, en dat is eigenlijk het model wat we natuurlijk niet zo heel veel terugzien. Want vaker is er sprake van mensen die dus betalen en dan ook wat willen bepalen.
Ja, wie betaalt, bepaalt. Dat wordt altijd gezegd in de voetballerij, toch?
Ja, dat is het mechanisme wat je ook echt gewoon op veel gebieden en bij veel clubs ook terugziet. Waarbij onafhankelijke bestuur of onafhankelijk beleid of onafhankelijk bestuur dus erg in het gedrang komt. En dan krijg je dus de problematiek waar we het net over hadden, dat je snel je lange termijn verlies uit het oog verliest en dat je dus ook een grotere mate van wisseling krijgt van bestuurders in clubs, zeg maar. Die omloopsnelheid is eigenlijk veel te hoog.
Ja, maar Almere City is een goed voorbeeld. Zijn er nog meer of niet?
Ja, nou zeker. Kijk, ik vind AZ toch altijd nog steeds wel een goed voorbeeld. Ik vind, waar ik net aan refereerde, ik vind Groningen echt een goed voorbeeld nu. Want die hebben bijvoorbeeld een raad van commissarissen er nu zitten met bijvoorbeeld Berend Rubing en ook met Erik Mulder, zeg maar, waarvan ook gezegd is van oké, de nieuwe directie die geven ook lange termijn contracten. Die geven ook een opdracht, zeg maar. En daar moet je als directie gewoon verantwoording afleggen aan de Raad van Commissaris. Maar het is gewoon een hele heldere structuur. Mm-hmm. Er is geen onduidelijkheid, zeg maar. De directie die moet het dagelijks beleid voeren en draagt verantwoording af aan die Raad van Commissaris. Ik denk dat dat een heel helder model is. Waarbij de contracten voor die directeuren ook voor de lange termijn zijn afgesloten. Dus dan denk ik dat je met elkaar in ieder geval de basisvoorwaarden hebt om tot goed beleid te komen.
Ja, want dat is het gekke natuurlijk, weet je. Als we het over beleid hebben en dat een club een bepaalde kant op wil.
Ja,
ja, dat gaat natuurlijk niet over één nacht ijs, weet je. Dat eigenlijk voor mij iedereen begrijpt dat. Hè? Dat als je iets wil veranderen, dat niet gelijk kan. En dat je daar tijd voor nodig hebt.
Ja.
En geduld voor nodig hebt. En waarschijnlijk ook, als je iets gaat veranderen, gaat het pijn doen. Dat kunnen slechte resultaten zijn. Dat kan even wat andere inkomsten zijn. Maar wat ik er niet begrijp, hoe wij er nu over praten. Ja, klinkt het heel logisch? Jij praat hier ook over met de clubs en met de KNVB. Maar we zien het eigenlijk. Ja, we kunnen nu een paar goede clubs opnoemen. Maar ja, er zijn ook heel veel clubs waarvan we denken, ja, wat voor beleid voeren die nu eigenlijk?
Nee, absoluut. Kijk, weet je, ik noem nu inderdaad net de goede voorbeelden, maar ik denk dat we op dit terrein, hè, zeg maar, dat ik durf zelfs wel de stelling aan de toekomst van Nederlands voetbal ligt echt in handen van goed bestuur. Ik denk zelf dat dit een van de grootste problemen is in onze sector, hè, dus het feit dat we inderdaad niet altijd in staat zijn om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen, goed te werken op basis van bepaalde profielen. Dat lange termijn beleid elke keer in acht te nemen, zeg maar. Daar zijn we er gewoon niet. Over de hele linie is daar echt, denk ik, enorme winst te behalen. En hoe dat dan komt, ik denk echt dus dat je daarvoor moet realiseren dat een voetbalclub in een uiterst gecompliceerd krachtenveld zit. En dan heb je het over media en dan heb je het over sponsoren die wat te zeggen willen hebben. Je hebt het over supporters, je hebt het over allerlei andere partijen nog. En eigenlijk zie je ook, en dat blijkt ook uit het feit dat die directeuren dus vaak van positie wisselen en komen en gaan.
Ja.
Dat
er is geen stabiliteit.
Er is geen stabiliteit. En je ziet dus ook dat die directeuren die ergens gaan werken, totaal niet op de hoogte zijn in veel gevallen van waar ze nou eigenlijk aan beginnen. Hè? Dus wat voor beeld hebben ze nou eigenlijk van de functie? Hebben ze een enig idee hoe dat werkt met die raad van commissarissen die zoveel invloed heeft, wat de invloed van sponsoren en aandeelhouders is? Dus daar zit een totaal vaak verkeerd beeld als het gaat om wat je nou eigenlijk moet doen als algemeen directeur bijvoorbeeld.
Ja, maar dat gaat in die zin, als er geen leidraad voor is, gaat dat niet snel veranderen, toch?
Nee, we moeten daar echt, daar moeten we echt mee aan de slag. Dus dat betekent.
Maar
dus
kan het zelfs zover gaan, sorry dat ik je onderbreek, hoor, dat de KNVB zich daarmee gaat bemoeien? Of is dat eigenlijk niet de taak van de KNVB?
Ja, dat is. Kijk, KNVB ziet dit ook echt als een serieus vraagstuk. En die zijn dus ook echt begonnen met verschillende experts uit allerlei gebieden om te gaan kijken. Hè. Dus die hebben bijvoorbeeld met KNVB-expertise nu een kaart gebracht van ja, wat is nou eigenlijk die omloopsnelheid? En dan zie je dat een gemiddelde directeur, die zit er ongeveer zo'n 3,9 jaar. En dat is een onderzoek waarbij Hans Nijland ook nog meegenomen is. Hè, zeg maar. Dus daar is het eigenlijk 3,3 geloof ik. Dus dat is natuurlijk niet lang. En eigenlijk zegt de KNVB dus van ja, we moeten dus met die omloopsnelheid aan de slag, zeg maar, om die te verhogen, zodat je dus ook je kwaliteit van je bestuur en governance en continuïteit verhoogt, zeg maar. En daar zijn ze nu begonnen met een groep met, laten we zeggen, zo'n 10 directeuren die op dit moment op allerlei posities zitten in betaalde voetbal, om die te helpen en die te scholen en om die soort van denktank tot hun beschikking te geven, zeg maar. En ook bijvoorbeeld ervaren bestuurders aan hen te verbinden, zodat ze geschoold kunnen worden via ervaring naar jong talent in dit geval.
Ja. Ja. Als we nu kijken hoe clubs bestuurd worden, wat zijn nou eigenlijk elementen of eigenlijk onderwerpen die eigenlijk meer aandacht verdienen?
Ja, nou dat is hartstikke mooi, denk ik, want dat is een mooie vraag. Ik denk dat we zien dat als je kijkt naar het voetbaltechnische, want daar had je het net terecht over, hè, dus daar moet natuurlijk denk ik ook de focus blijven liggen, maar dat je daar ziet dat high performance eigenlijk een steeds grotere rol gaat spelen. Dat zie je overigens ook wel bij andere sporten, hè. Dus je ziet dat bijvoorbeeld het hockey heeft daar enorme slagen gemaakt met iemand als Thomas Tichelman bijvoorbeeld. En high performance beleid en een high performance manager en misschien zelfs straks wel een directeur high performance, dat zijn echt posities waarvan ik denk dat een enorme vlucht gaat nemen. Omdat je dus toch probeert om steeds meer met behulp van kennis en innovatie te kijken van hoe kun je nou je kwaliteit van presteren toch elke keer weer een beetje verhogen. Dus dat is denk ik een heel belangrijk thema. En dat zit in het voetbaltechnische gebied. En in andere gebieden, kijk, in een breder perspectief denk ik dat Heracles gewoon een goede stap doet met die kernwaarde van innovatie. Omdat innovatie denk ik een enorm onderwerp gaat worden in de toekomst van ons voetbal. Net als bijvoorbeeld een thema als duurzaamheid. Hè. Daar moeten we toch denk ik met z'n allen sectorbreed denk ik over nadenken. Hè. Hoe dragen we met onze stadions bij aan het duurzaam houden van onze omgeving, zeg maar. Dat zijn echt wel vraagstukken waar clubs zich over gaan buigen.
Ja, want nu gaat het eigenlijk gewoon om het overleven op korte termijn, op het hoogste niveau actief blijven.
Ja.
Dan wel Europees voetbal afdwingen, zodat er meer geld binnenkomt.
Ja.
Maar er zit bijna er nergens een beleid in dat los van het sportieve aspect, dat er ook op andere manieren een stabiele basis gebouwd kan worden. Precies de punten die jij aangaat, weet je, met het innovatieve gedeelte. Nou, ja. Door samen te werken met het bedrijfsleven en de voetbalclub breder trekken dan het voetbalgedeelte.
Ja, kijk, je ziet eigenlijk, corona is natuurlijk wel een keiharde spiegel gebleken, hè, voor heel veel clubs. Want eigenlijk zie je gewoon dat er eigenlijk op hoofdlijnen drie businessmodellen zijn. We verdienen geld aan supporters, aan sponsoren en via tv-geld. Hè. Dat is eigenlijk de kern van het verhaal. En je ziet dus nu toch dat, kijk, we hebben iets van 20.000 bedrijven in het Nederlands voetbal aan ons verbonden. Maar je ziet dat met name de MKB-bedrijven nu toch op grote schaal afhaken, omdat ze het zelf gewoon heel moeilijk hebben. Dat betekent dus dat een voetbalclub eigenlijk keihard op zoek moet naar nieuwe businessmodellen. Hè. Dus je moet kijken van hoe kun je nou als club opnieuw positioneren in die maatschappij om ook niet alleen maar meer afhankelijk te zijn van de bedrijven in je directe omgeving of van tv-maatschappijen of van supporters, hè, zeg maar. Want dat, kijk, tuurlijk blijven supporters en bedrijven een heel belangrijk element, maar je moet zorgen ook voor extra modellen, zeg maar, bovenop die bestaande modellen. Kijk, en dan moet je dus veel meer ook gaan kijken naar dat een club heeft dus heel veel expertise. Hè. Ik noem even wat op het gebied van talentontwikkeling, op het gebied van gezonde voeding en op het gebied van bewegen en dat soort zaken. Kijk, bij Heracles zijn we nu echt naar aan het kijken van hoe kunnen we nou die kennis en expertise die we in huis hebben. Hè, met Frank Wormoed en met Tim Gielissen en met onze performance coach Colin de Graaf.
Ja.
Hoe kunnen die nou inzetten in een breder perspectief? Hè? Want het is bijna jammer dat dat, laten we zeggen, 30, 40 spelers nu kunnen profiteren van die kennis, maar daarbuiten eigenlijk helemaal niemand.
Nee, daar ben ik helemaal niet eens. Ja.
Dat zijn echt modellen waar we nu naar aan het kijken zijn, van hoe kun je je club een beweegplatform zeg maar, van maken, of een kennisplatform van maken. Dat is echt iets waar we nu naar aan het kijken zijn.
Ja, want denk je dat clubs, als ze op deze manier doorgaan, binnen de komende 5 jaar om gaan vallen?
Ja, ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Ik denk dat, dat je dat terecht stelt. Want kijk, je ziet nu, de verwachting is eigenlijk een beetje dat ongeveer een derde van de sponsoren afhaken. Hè. Dan hebben we het toch echt over 6.000 bedrijven die het zelf heel moeilijk hebben. Dus dat model, dat is gewoon een vrij wankel model. Hè. Dat betekent dus dat als de bedrijven het moeilijk hebben, dat clubs het per definitie ook moeilijk hebben. Dus als je niet op zoek gaat naar nieuwe innovatieve businessmodellen en nieuwe manieren om je begroting zeg maar op orde te houden en ook te verhogen, Ja, dan denk ik echt dat dat heel erg lastig gaat worden, ja. Dat denk ik wel.
Ja, ja. Ja, dat zie je nu in deze periode, toch? Dat, want hoe kijk je daaraan dat... Nou, de KNVB heeft nu niet gezegd dat ze voor het gehele bedrag hun hand omhoog gaan houden bij de overheid. Hè? Dat, de KNVB loopt, of in ieder geval de voetballerij, op 300 miljoen mis. Dat is een schatting die er is gedaan, hè? Over de komende, voor mij, anderhalve seizoen. Hoe kijk je naar die ontwikkeling dat, dat de voetballerij nu naar buiten vraagt, ja, kunnen jullie ons ook helpen in deze tak?
Ja, kijk, ik zeg heel eerlijk dat ik me wel verbaasd heb over de afgelopen weken. Ik denk dat we in het begin echt nog wel terecht hebben gekeken naar in hoeverre is het nog realiseerbaar om dit seizoen uit te spelen. Maar eigenlijk was al vrij snel duidelijk dat dat toch een heel moeilijk begaanbaar pad is geweest. Dat we misschien dus ook eerder hadden kunnen kijken naar wat doet nou het scenario van niet uitspelen en pas volgend seizoen zeg maar weer gaan spelen. En dat is dan tegelijkertijd ook weer een beetje dat korte termijn, lange termijn verhaal. Hè? Want ik snap wel dat de clubs die hebben natuurlijk grote financiële problemen op korte termijn. En die zijn extra vergroot door het feit dat het seizoen niet uitgespeeld is. Hè? Dat begrijp ik allemaal. Maar wij hebben wel een beetje de lange termijn echt wel uit het oog verloren. In de zin van, ja, wat moeten we nou op lange termijn gaan doen om daarin als sector zeg maar, te overleven? Kijk, en het zegt wel wat natuurlijk dat we nu met z'n allen nog bezig zijn met een plan wat we moeten schrijven voor... Dijkhoff heeft ons natuurlijk wel een beetje wakker geschud. Hè. Die zegt ook van ja, je kunt wel om geld vragen, maar er moet natuurlijk wel een beetje een consistent plan onder liggen. En dat is denk ik heel terecht dat hij dat zegt.
Ja.
Want ze willen toch al met al, denk ik, ja, 150, 200 miljoen. Dat is toch wel een bedrag waar ze, ja, waar ze aan zitten te denken. Kijk, en dan vind ik het heel terecht dat je als politiek zegt van ja, moeten jullie nou niet zelf ook eens gaan kijken naar wat nou eigenlijk een duurzaam ecosysteem is voor jullie. Hè? Want daar gaat het eigenlijk om. En dan hebben we het natuurlijk bijvoorbeeld over dat toverwoord solidariteit waar iedereen het over heeft gehad. Maar daar komen natuurlijk ook dit soort onderwerpen bij van wat zijn nou jullie nieuwe businessmodellen? Hè? Wat zijn jullie posities in de maatschappij de komende tijd?
Ja.
Hoe ga je tv-gelden verdelen? Hoe zorg je nou dat ook de onderkant van je competitie dat die kan overleven, zodat je op lange termijn continuïteit hebt, hè, in die sector, zeg maar. Wat doe je aan je transfermarkt? Wat doe je aan je salarissen? Wat doe je aan je bestuursstructuren, zeg maar? Dat zijn natuurlijk allemaal hele belangrijke vragen, denk ik, waar een antwoord op gevonden moet worden.
Ja, kijk, ik heb zelf geen economische achtergrond, maar ik zit zelf te denken dan elke keer als ik dan jaarcijfers probeer te lezen van clubs of als er gesprekken naar buiten toe komen,
ja,
dat het altijd zit er een risicofactor verbonden aan de cijfers. Dus weet je, nu ook in deze periode, als ik dan clubs hoor, spelers moeten inleveren en zo, omdat ze uiteindelijk terug willen naar hoe het voor de coronaperiode was. Terwijl ik nu denk, oké, wat er voor de coronaperiode is uitgegeven, wat voor beleid is gemaakt, dat gaat, denk ik, niet meer terugkeren. Dat, wat jij net aangeeft, MKB heeft het heel zwaar, maar voor mij iedereen heeft het heel zwaar, omdat er gewoon minder geld verdiend wordt en iedereen gaat daar klappen van krijgen. Een klein gedeelte natuurlijk van de maatschappij niet, maar... Ja, over die groep hoeven we ons ook totaal niet druk te maken. Maar ik verbaas me over dat er geen enkele club zegt, oké, we hebben misschien wel jarenlang te veel risico genomen of altijd wel met risico gespeeld. Wij zijn nu keihard stilgezet door deze coronacrisis. Als we naar de toekomst kijken, willen we nooit meer in een geval terechtkomen. Dat we dan, als er één ding niet gebeurt of dat er iets niet goed uitpakt, dat we dan gelijk weer in het probleem zijn. Dat zie ik bijna nergens.
Nee, kijk, ik denk dat waar je mee begon, zeg maar, je betoogt dat het precies is zoals het is. Kijk, het traditionele financiële model van heel veel clubs is toch dat ze het seizoen starten op een beperkt of een minder beperkt tekort. Hè. Dan hou ik het even netjes aan. En sommige clubs die beginnen echt met een fors tekort aan het seizoen. En waarbij ze eigenlijk natuurlijk op hopen dat ze gaandeweg het seizoen één of meer spelers verkopen, zeg maar, waardoor je gat eigenlijk gedicht kan worden. Dat is eigenlijk een beetje het traditionele model wat je bij heel veel clubs ziet. Dat is natuurlijk in zichzelf al een vrij risicovol model. Als je nu kijkt naar de recente onderzoeken, KPMG en het CIES, zeg maar, die zeggen ook in die transfermarkt, nou daar zie je nu echt wel waardeverlies, soms tot aan 25-30%, zeg maar. Ja, dat betekent dus dat je op die transfermarkt dus ook minder geld nu gaat genereren, waardoor je ja, je begroting per definitie alweer verder onder druk komt te staan. Dus je ziet dat clubs nog steeds grote risico's nemen, vind ik. En het wordt een beetje gecamoufleerd door die transferresultaten. Dat moet ik er eerlijk bij zeggen. Maar als je die ervan afhaalt, dan zie je nog steeds dat veel clubs in ieder geval op tekort weggaan. En dat blijft in zichzelf heel risicovol. En als je mij vraagt naar een oorzaak, dan zou ik zeggen van ja, de druk op die bestuurders om niet in sportieve problemen te komen. Dus dan denk ik echt aan degradatieproblematiek, zeg maar, die is zo enorm dat men toch bereid is om, laat ik het zeggen, verantwoorde risico's of bijna onverantwoorde risico's te nemen.
Ja, maar hoe gaan die clubs veranderen? Dat gaat niet gebeuren, toch?
Nee, ik denk echt dat als je in bestuurslagen kijkt, dat je drie grote uitdagingen hebt. Daarom begon ik mijn verhaal ook een beetje. Kijk, ik geloof er wel echt in dat we nu moeten gaan kijken ook naar de nieuwe aanwas van bestuurlijk talent. En die is er echt wel in ons land, zeg maar. Maar ja, zo hier en daar, die voorbeelden die ik net gaf, daar plopt het ook wel op. Maar ik denk dat dat heel erg belangrijk is. En dat heeft onder andere te maken met het feit dat dat de maatschappij natuurlijk wel heel snel aan het veranderen is. Dat betekent ook dat de stukken innovatie, nieuwe businessmodellen, en die zitten toch in een aantal wat jongere bestuurders die wat meer nieuwe en innovatieve ideeën hebben. Dus daar geloof ik wel heel sterk in. En een derde aspect is dat ik echt wel hoop dat we toch als bestuur zijn in staat blijven om wat meer afstand te nemen van de operationele dagelijkse gang van zaken. Want daar hebben we echt een groot probleem, dat we natuurlijk toch, wat jij ook stelt, terecht dagelijks bezig zijn om te overleven. En heel weinig bezig zijn eigenlijk met de vraag van ja, wat is nou eigenlijk mijn bestaansrecht, continuïteit, hoe zie ik er over lange termijn uit, hoe ziet, laten we zeggen, voor mijn club dan Heracles op lange termijn. Hoe positioneren ze die zich in de maatschappij, zeg maar, in Twente? Ik denk dat hele belangrijke vraagstukken zijn. En daar moeten we denk ik toch met z'n allen denk ik wel mee bezig blijven.
Ja, en het is denk ik ook zo. Kijk, je kan in Nederland ook gewoon risico nemen. Want, nou, het ligt misschien een beetje gevoelig bij jullie in de regio. Maar Twente heeft natuurlijk al een paar keer steun nodig gehad vanuit de gemeente. Ik denk dat dat ook een probleem is bij heel veel clubs. Dat, weet je, dat zij zeggen, ja, waarom zouden wij het braafste jongetje van de klas moeten zijn? Hè? Terwijl andere clubs risico's blijven nemen en dan toch altijd wel geholpen worden.
Ja, precies. Dus dat is het. En dus ook de onderlinge concurrentie. Hè? Want als je dus zelf braaf blijft en je houdt je aan je financiële kaders, hè, zeg maar, dan staat dus het risico dat je dus de betere spelers verliest aan je concurrentie met sportieve problemen als gevolg. Dus eigenlijk zou je, dit zou dus echt een collectief verhaal moeten worden. Kijk, en daarom denk ik dat juist dit moment, deze crisis, zeg maar, dat het zo cruciaal is dat we nu als sector goede plannen maken met elkaar. Waarbij natuurlijk ook financiële stabiliteit en begrotingsdiscipline natuurlijk een belangrijk aspect is. Om op die manier dus te blijven zorgen voor normale eerlijke concurrentie binnen normale financiële kaders en een gezonde bedrijfstak.
Ja, inderdaad. Ja, het is een lastig gegeven. We hadden het er net eigenlijk ook al over. Weet je? Of de KNVB, nou, neemt nu wel initiatief, hè?
Ja.
Maar ja, uiteindelijk, de KNVB gaat niet over beleid van clubs. Sterker nog, hè, voor mij heb je nu dat de helft van alle profclubs al gerund worden of eigenaar zijn van private eigenaren.
Ja,
dus top. Ja, je kan best tegen een private eigenaar dit en dit zeggen, maar uiteindelijk is hij zelf verantwoordelijk hoe die een club leidt, zolang die maar aan het licentievoorwaarden voldoet, toch?
Ja, ja. Kijk, maar je zou dus wel, wat een belangrijk vraagstuk nu is, van, want het klopt inderdaad, rond de 17 clubs zijn inmiddels meer of minder mate verkocht. Dus je moet natuurlijk wel dat vraagstuk op tafel leggen van hoe gaan we daar nou mee om, zeg maar. Dus wat voor voorwaarden zitten daar nou aan vast, hè? Als je bijvoorbeeld in Duitsland kijkt, dan heb je toch daar meer regels en procedures voor, hè? Dus rondom die eigenaarschap van die clubs. Kijk, en hier zie je toch dat we het een beetje over ons heen laten komen. Hè? Dus je ziet dat het eigenlijk steeds meer clubs bezig zijn om dit soort stappen te nemen en aandelen te gaan verkopen. Maar je moet heel zorgvuldig denk ik gaan vastleggen van wat betekent het nou als een eigenaar een club overneemt en wat willen we eigenlijk per definitie sowieso niet en wat willen we graag wel in die constructies. Hè? Kijk, en daar is op dit moment nog gewoon te weinig over duidelijk in Nederland. En ik denk dat dat nou juist vraagstukken zijn waar we nu een goed beeld met elkaar over kunnen gaan schetsen.
Ja, we kijken nu trouwens heel erg naar Nederland. Zijn er voorbeelden in het buitenland waarvan je zegt, ja, deze clubs zijn echt bezig om in 2030, ik noem maar wat, echt een club te zijn die nog 20, 30 jaar vooruit kan. Die echt nu al bezig zijn van, weet je, ja, we lijken nu heel erg op onze collega-clubs, maar wij willen in de toekomst een voorbeeld zijn voor andere clubs.
Ja, kijk, je hebt natuurlijk een paar hele mooie voorbeelden. Hè. Kijk, ik vind, we hebben onlangs in Almelo Cibora verkocht aan Atalanta Bergamo. Hè. Dat is natuurlijk echt een club die zich eigenlijk al een heel aantal jaren als relatief kleinere club met heel uitstekend beleid. En dat heeft onder andere te maken met scouting, maar ook met een aantal andere technische zaken. Die proberen zich structureel op te werken, hè, zeg maar, en niet zonder succes. Dus dat denk ik een hartstikke mooi voorbeeld. Kijk, ik heb gisteren Duitse voetbal nog weer eens bekeken. Kijk, Bayern München blijft toch altijd een heel interessant instituut. Als je bijvoorbeeld ook kijkt naar het feit dat als zij aandelen verkopen, dan doen ze het bijvoorbeeld aan een aantal bedrijven die in en om die club zitten, zeg maar. Hè. Dus dan ga je het niet aan één willekeurige persoon uit bijvoorbeeld Azië verkopen, maar die verkopen hun aandelen aan een aantal grote partijen die al langdurig verbonden zijn aan die club. Dat is overigens ook een mechanisme waar PSV mee bezig is. Maar daar zie je dus, kijk, je kunt je aandelen keurig verkopen aan een aantal grote bedrijven die zeggen van nou, wij willen graag duurzaam verbonden blijven aan Bayern München. Ja. En meehelpen om zo'n instituut, zeg maar, op lange termijn tot de Europese top te laten boren.
Maar, want ik denk dat elke club dat wel wil, zeg maar, aan partijen, zeg maar, aandelen of langdurige samenwerking aangaan. Maar hoe... Kijk, voor Bayern München is het natuurlijk het geval dat zij nu al, wat is het, 20, 30 jaar aan de top zitten. Wat ja. Weet je, want het is natuurlijk een goed voorbeeld dan dat zij succes hebben en daardoor, hè, door succes ook partners bij zich houden die graag geassocieerd willen worden met succes. Maar wat nou als je dus niet een succesvolle club bent en wel op die manier, zeg maar, samenwerking aan wil gaan? Wat kan je dan, zeg maar, die partijen bieden?
Nou, kijk... Wat wel een heel mooi voorbeeld is, ik had daar onlangs, spraken we daar dus Frans Jans ook over van PSV en die zei ook van, kijk, wij geloven in dat hele Brainport verhaal van PSV, maar PSV had ook de mogelijkheid om op korte termijn een veel hoger, substantieel hoger bedrag te krijgen voor shirtsponsorschap en dat was dan een bedrijf uit... ergens uit Azië, die wilde gewoon substantieel meer betalen om op dat shirt te gaan staan. Kijk, en dan kun je dus de keuze maken voor de korte termijn van nou, we kiezen voor de miljoenen op de korte termijn en dan kunnen we op korte termijn kunnen we onze selectie versterken en dingen doen. Maar zij zeiden juist van nee, wij geloven in dat Brainport verhaal en we willen dus onze regio versterken en dat soort zaken. En dan nemen we dus op korte termijn nu genoegen met minder geld, maar op lange termijn geloven we dat we daarmee die regio en onze positie hier in Brabant en het helpen van onze innovatieve bedrijven die om ons heen zitten, zeg maar, geloven wij veel meer in dat we een soort netwerk creëren in en om Eindhoven, wat ons op lange termijn veel meer gaat opleveren, wat veel meer gaat renderen en wat ons ook veel meer goodwill en maatschappelijke positie oplevert dan nu op korte termijn, zeg maar, met een Aziatisch hoog bedrag in zee te gaan. Dus je ziet eigenlijk dat je in staat moet zijn, zeg maar, of dat nou een grote of een kleine club is, om over de korte termijn heen te kijken. En soms ook, dat betekent dat dus dat je op korte termijn met minder financiën, maar op lange termijn zou dat veel meer moeten gaan renderen. Dat vind ik wel goed dat PSV dat op die manier gedaan heeft.
Maar die wordt dan ook gedekt, deze commercieel directeur, door een RVC die hierachter staat, toch?
Ja, 100% waar. Kijk, dus dat is het hele verhaal, hè. Kijk, dat Brainport verhaal, daar zitten Philips en ASML en Jumbo en VDL, die zitten daarbij. De high-tech campus die daar zit in Eindhoven. Kijk, dat zijn allemaal partijen die zeggen ook van ja, als we dit gaan doen, dan gaan we dit nu ook voor lange termijn met elkaar aan. En er zit dus ook een structurele samenwerking onder. En daar is de Raad van Commissarissen bij, directie is daarbij. Er zijn dus allerlei kennisinstituten bij. Kijk, en dan maak je met elkaar denk ik een gezamenlijk commitment. En dat gaat dan niet over van naampje op shirt voor een x-bedrag. Maar het gaat echt over van hoe bouw je nou met elkaar een gezonde en vitale regio voor de toekomst. Kijk, en ik geloof veel meer in dat soort modellen.
Ja, zou dat dan ook kunnen zijn dat... het model gaat nu heel erg over het financiële gedeelte van clubs. Maar dat als je dit breder trekt, dat je op die manier ook met spelers probeert om te gaan. Dus dat je kan zeggen, oké, we betalen dan, ploeg A betaalt dan minder dan ploeg B. Maar bij ploeg A bieden wij je de mogelijkheid om na je carrière een bepaald traject in te gaan. Dat je uiteindelijk dan weer zeg maar, het bedrijfsleven in kan bij een van onze partners. Zou dat iets kunnen zijn, zeg maar? Want nu hebben we het heel erg over het financiële en het bestuurlijke niveau.
Ja, nee, ik denk dat het dus heel interessant is. Kijk, dat zijn heel interessante modellen. En dan zou je dus aan de ene kant kunnen kijken van, nou, inderdaad, je krijgt een perspectief binnen een van onze partners. Maar wat ik ook wel een interessant model vind, is, kijk even in Almelo weer, daar heeft Tim Breukers onlangs zijn contract verlengd. Nou, dat is een goede, slimme jongen die die club ook goed kent en die ook een record aantal wedstrijden daarvoor kan spelen komend seizoen, zeg maar. Kijk, het is dus denk ik heel goed dat je niet alleen maar nu kijkt naar van ja, de korte termijn kan hij nog 1 of 2 jaar mee voetballen en op welk niveau dat dan ook is. Maar dat je dus ook al kijkt van ja, dit is misschien iemand die we op langere termijn in de club zouden moeten opleiden tot een van de managementposities. Ik denk dat dat een heel... interessant model zou kunnen zijn. Kijk, en dan hebben ze bij Twente, zouden het bij met Wout Brama bijvoorbeeld kunnen. Kijk, en zo heb je dus elke keer beslissingen te nemen, zeg maar, als club, waarbij je denk ik moet kijken van ja, dit zijn jongens die ook op lange termijn die clubs kunnen voort kunnen helpen. En dan is het denk ik heel goed wat jij zegt, dat je ze ook even de mogelijkheid geeft om even buiten de voetballerij te werken, want ja, ik merk wel, zeg maar, ook als je in die voetballerij zit, dat je dat je moet oppassen dat het niet de enige sector is waarin je je beweegt. Omdat je denk ik heel veel kennis kunt halen uit sectoren die rondom die voetballerij zitten, zeg maar.
Ja, inderdaad. Ja, dan ga je toch wat breder trekken dan de voetballerij. Voetballerij zelf. Het is wel een hele interessante discussie, zeg maar. In ieder geval de denkwijze van dat het wel anders moet dan hoe het voetbal nu gaat.
Ja.
Ik ben ook wel benieuwd of iedereen daarin meegaat. Omdat het nog best wel, maar dat is mijn gevoel, een hele conservatieve wereld is. De voetballerij.
Ja, dat klopt. Kijk, dit is wel mooi. We moeten echt al. Kijk, als we bij Heracles ergens komen en je zegt van Heracles innovatiemanager, dan ja, moet je dat eigenlijk 3 keer uitleggen, zeg maar. Van ja, voetbalclub met innovatie, dat is nog niet wat mensen het eerst met elkaar verbinden, zeg maar. Dus het is, ja, het is zeker een conservatieve wereld. Kijk, en daarom is het ook zo dat ik zeg van ja, ik heb geen aandelen in jonge bestuurders of zo. Maar ik geloof wel dat om dat conservatieve gedachte soms een beetje uit te halen, dat het goed is dat je een optimale mix krijgt van jonge en meer ervaren bestuurders. Kijk, en nu, we hebben wel wat sportonderzoek beschikbaar. Als je ook kijkt wat breder dan alleen de voetballerij, maar je ziet dat de gemiddelde sportbestuurder in Nederland is... ja, boven de 50 en 80% is man. Nou ja, dat
en 95% wit?
Ja, precies. Dus ja, dat zijn toch... ja, dat geeft wel aan dat het vrij veel van hetzelfde is.
Ja.
En ik geloof juist in dat als je echt die innovatie wilt aanjagen, zeg maar, en ook die lange termijn perspectief wilt aanjagen, dat je ook dus goed moet kijken naar nieuwe aanwas.
Ja.
En dus naar opleidingstrajecten en naar... opleidingstraject ook intern, zoals bijvoorbeeld een Van der Sar heeft gedaan, waar we net over spraken.
Ja, want dat is natuurlijk wel iets, weet je, ik zit nu eigenlijk te denken, ik zeg wit, maar er zijn weinig multiculti leidinggevenden in een profvoetbal, toch?
Ja, nee, zeker.
En zeker in een multiculturele samenleving waar wij in leven, is dat toch vrij opvallend?
Ja, nee, zeker. Kijk, je ziet, dus dat is ook heel opvallend, maar ook vrouwen. Is toch opvallend dat zo weinig vertegenwoordigd is in de voetballerij en in de top. Goed, kijk, je ziet nu bij een aantal clubs, kijk, als je even kijkt naar Den Haag, er zijn natuurlijk nu wel wat ontwikkelingen gaande. Niet alleen maar meer, zeg maar, met de Chinese eigenaar, maar ook met die directeur die daar nu een nieuwe organisatie op te tuigen. Ja. Kijk, en daarvan dat sluit denk ik wel weer een beetje mooi aan bij dit verhaal. Kijk, je ziet dat de clubs het lastig krijgen als de organisatiestructuur ook niet helemaal helder is. Dus ik las dat ADO had gekozen voor een soort technisch hart, hè, zeg maar. Nou, dat hebben wel andere clubs in het verleden ook gedaan. Wat je een beetje ziet in de ontwikkelingen is dat daar waar de organisatiestructuur een beetje vertroebelt. Hè, dus ik had het net over een duidelijke raad van commissarissen, een duidelijke directie en die legt verantwoording af aan die. Mm-hmm. Maar in een technisch hart is dat toch weer echt een stuk moeilijker. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat zich daar gaat ontwikkelen. Omdat je toch veel meer denkt in gezamenlijke verantwoordelijkheid in plaats van algemeen directeur is verantwoordelijk voor dit pakket en draagt verantwoording af aan een raad van commissarissen. Dus bij de clubs waar ik kom of waar ik spreek, zeg maar, dan zie je dus dat eigenlijk daar waar je afwijkt van de koninklijke route, zeg maar, dus gewoon een raad van toezicht die ook echt toezicht houdt en een directie die bezig is met de dagelijkse gang van zaken, dat daar wel vaak problemen ontstaan in onderlinge verhoudingen.
Ja. Kijk, als je profvoetballer wil worden, is het logisch. Dan ga je voetballen, moet je zorgen dat je hard traint, dat je een kans krijgt om bij een profclub aan de slag te gaan. Dat is voor trainer ook. Je gaat je papiertje volgen. Of je gaat de cursus volgen. Je probeert beter te worden. Maar wat nou als mensen zitten te kijken of te luisteren naar deze podcast en die zeggen, ja, misschien vind ik het wel leuk om in de toekomst een club te leiden. Er is geen traject voor, of wel?
Nee, het is echt dat is heel apart. Kijk, we hebben net een beetje over het gebrek aan opleidingsperspectief gehad. Ik denk dat een van de grootste uitdagingen is die we toch met elkaar moeten oppakken. En ik zie daar ook echt een rol in voor de KNVB, maar ook voor de clubs echt. Hè. Dus die moeten zichzelf gaan afvragen van nou, wie gaat nou mijn club over 10 jaar besturen. En daar moeten we echt mee bezig zijn met elkaar. Zeker omdat die voetballerij, wat we in het begin van vandaag zeiden, van dat toch echt een zeer specifieke, complexe sector is. Dus nee, er is geen traject voor. Je ziet wel dat de belangstelling voor het werken in het voetbal echt nog steeds wel serieus aanwezig is. Ook wel bij studenten die stage willen lopen of willen afstuderen bij clubs. Maar ook daar is vaak een verwachtingsmanagement is echt 0,0. Want voetballerij heeft een andere dynamiek en er staan andere zaken centraal. In hoeverre krijg je nou echt de kans om gedegen onderzoek te gaan doen? En in hoeverre moet je nou echt meewerken in de dagelijkse gang van zaken? Dus daar geldt eigenlijk hetzelfde een beetje als voor directie- en managementposities. Van wat zijn nou eigenlijk de profielen? Wat voor type mensen zoeken we nou bij bepaalde clubs? Passen die nou in de visie en de cultuur van zo'n club, hè, zeg maar? En in hoeverre geef je die ook de ruimte om op lange termijn iets te realiseren? Dat zijn echt hele grote vragen waar we nu, denk ik, veel problemen mee hebben.
Ja, we leggen veel bij de KNVB neer. In ieder geval, hè, we hebben het een paar keer over gehad, de KNVB een bepaald initiatief voor moet nemen. Maar vind je dat de KNVB goed geleid wordt eigenlijk?
Ja, ik was blij met het feit dat we na vorige periode, waarin het zo onrustig is geweest, dat we toch een directie kregen die er nu zit. Hè. Dus bestaande uit Gudde. En je zag ook dat in de Raad van Commissarissen met Han Berger en met Smit en dat soort types, dat je toch het idee had dat daar echt wel een degelijke basis stond. Ik denk dat we er niet omheen kunnen dat natuurlijk de afgelopen periode dat allemaal heel lastig is geweest met die beëindiging van de Eredivisie. Dat denk ik ook hele lastige dossiers zijn geweest om een beslissing te maken waarin je heel breed draagvlak had. Hè? Want het was toch eigenlijk allemaal een beetje op clubniveau. Dus dat zijn hele lastige dossiers geweest. Ik vind wel in de kern dat de afgelopen jaren de KNVB ietsje stabieler weer is geworden. En ik hoop eigenlijk dat dat even los van deze afgelopen coronaperiode, dat wel weer zo blijft. Want een stabiele bond is echt heel cruciaal, zeg maar, in de ontwikkeling van je voetbal.
Dat denk ik zeer zeker. Tot slot, als we daarover hebben, de KNVB. We hebben nu een voetbalbond die al heel lang bestaat. Is dat wel nog iets voor richting de toekomst dat we één voetbalbond hebben en die op deze manier wordt geleid, of niet?
Nou, ik denk wel, en dat is ook een van de vragen die ik ook intern bij het opleidingstraject van de KNVB heb neergelegd voor bestuurders. Kijk, ik denk dat we echt moeten gaan kijken naar wat nou precies de rol is van de KNVB, zeg maar, in de toekomst. Hè? Dus kijk, de KNVB is natuurlijk een vereniging en de kern van het bestaansrecht is natuurlijk ook eens echt verenigen. Maar je zou je dus bijvoorbeeld moeten afvragen van moet de KNVB nou een opleidingstraject gaan maken voor bestuurders? Of zou de KNVB veel meer een verbindende mechanisme moeten zijn met bijvoorbeeld een Nijenrode of Johan Cruijff College of dat soort andere experts, zeg maar, waarbij je dus veel meer de vraag stelt, als ik ergens me in wil scholen, zeg maar, dat via de KNVB dat er een soort verbindend mechanisme ontstaat, in plaats van dat de KNVB alles maar zelf moet gaan organiseren en nieuwe studies moet gaan optuigen. Zeg maar. Dat is denk ik niet de bedoeling.
Nee, oké.
Okay. Dus je krijgt echt een andere rol voor de bond, denk ik. Ja.
Een andere rol voor de bond. We hebben het heel lang gehad. Dit is voor het eerst van mij in een podcast met Peter. Amper over het voetbalgedeelte. En normaal vraag ik nog, weet je, kon je zelf nog een beetje voetballen? Goed voetballen, vroeg ik maar.
Ja, zeker. Nou, dat is een leuke vraag. Ik was een goede amateurvoetballer, zeg maar. Dus ik heb hoofdklas gespeeld bij Sportclub Enschede. Dus zeg maar wat voorloper was van, of in ieder geval wat samen met Enschedese Boys FC Twente heeft gevormd. En daar heb ik uiteindelijk gespeeld met de lichtingen van Tim Gillissen. Dus onder andere heb ik jaren mee gespeeld. Daar heb ik op Pasveer, die komt daar vandaan. Dus dat waren een beetje mijn lichtingen, zeg maar. Dus we speelden altijd wel aardig hoog in jeugdopleidingen, meestal op landelijk niveau, tegen ook wel BVO's. En uiteindelijk heb ik daar het eerste gehaald en dat was het, zeg maar. Dus een prima amateurvoetballer, zeg maar.
Ja. Ja. Prima amateurvoetballer, heel goed. wat zijn eigenlijk jouw eigen ambities?
Nou, die heb ik zeker. Ik wil heel graag wel, daar waar we het vandaag over hebben gehad, daar wil ik wel graag in doorgroeien. Dus ik wil zelf graag een leidinggevende of bestuurlijke rol in die voetballerij gaan bekleden in de toekomst. Dus ik denk dat waar ik nu mee bezig ben, dat het voor mij een mooie positie is om de hele omgeving en de inhoud van zo'n BVO te leren kennen. Dus ik maak veel kennis met sponsoren, met onderwijsinstituten, met supporters, met management en noem het allemaal maar op.
Ja.
En dat is denk ik voor mij denk ik nu een goede positie om verder te gaan doorgroeien. Dus ik hoop eigenlijk wel dat dit nog vervolg gaat krijgen in deze wereld. En ik zou daar zelf ook wel een bijdrage aan willen leveren. Als je daar een mening over hebt, dan vind ik ook dat je daarin moet proberen om zelf wezenlijk bij te dragen. Zeg maar. Ja.
Nou. Het is in ieder geval ik vind het een heel mooi verhaal. Maar ik was natuurlijk al een beetje bevooroordeeld, aangezien we wat langer contact hebben gehad en die ik ook wat langer volg. Ik hoop dat de luisteraars nu ook een beetje het beeld hebben gekregen van hoe zeg maar op bestuurlijk niveau in Nederland eruit ziet. En vooral eigenlijk waar de vragen liggen voor richting de toekomst, hoe dat wordt ingevuld. En dat we ook wel een paar mooie voorbeelden hebben van clubs die in ieder geval het initiatief hebben genomen op een andere manier te doen. Of het nou over PSV hebben met Brainport Eindhoven of nu bij Heracles. Hè, met de samenwerking met Saxion. Maar ook zeker. Groningen, die ook bezig zijn, weet je, die zijn ook bezig. Hebben ze het Topsportcentrum natuurlijk Groningen, dat is al wat langer. Nou, daar hebben ze eerst mee gebroken natuurlijk, hè, met Gerard Kempkers.
Ja.
Maar realiseren ze toch wel misschien dat daar toch wel wat meer waarde in zit. Dat het in die zin veel breder is dan voetbal, om er uiteindelijk voor te zorgen dat wat er door die 11 personen op het veld gerealiseerd wordt, dat natuurlijk nog steeds het belangrijkste blijft. Maar dat er ook wel andere dingen zijn waar je club op in kan richten en ervoor kan zorgen dat je niet afhankelijk bent van die 11 mensen op het veld. Ik denk dat dat wel iets is voor de toekomst.
Dat is het. Dat is, kijk, als ik daar mag aan toevoegen, is wat natuurlijk apart is dat we heel veel bezig zijn met het ontwikkelen van onze spelers. Maar precies wat jij zegt, kijk, ik denk dat het presteren van een club afhankelijk is van hoe goed je je basis hebt georganiseerd. Hè. Dus we moeten natuurlijk niet alleen die spelers ontwikkelen, maar ik denk ook bijvoorbeeld kantoorpersoneel ontwikkelen is een hele grote uitdaging voor BVO's in de toekomst. Want hoe beter je kantoorpersoneel, zeg maar, hoe beter de voorwaarden om voor je spelers om te kunnen gaan presteren. En dat zijn natuurlijk belangrijke zaken die we moeten realiseren, denk ik.
Mooie laatste woorden, Ivar. Ik wil in ieder geval danken voor dit niet voetbalgerelateerde gesprek, wat wel heel veel over voetbal ging. En zeker over de toekomst van het voetbal. Of van clubs. Heel veel succes. En laten we na de coronaperiode ervoor zorgen dat je weer een keer langskomt. Dat je een keer langskomt bij ons in de studio. Dan praten we graag
verder.
Dus, dankjewel in ieder geval, Ivar.
Compliment aan jullie ook. Ik vind het erg leuk jullie te volgen. Dus dank jullie voor goede dingen.
Nou, dat vind ik heel mooi om te horen. Dankjewel in ieder geval, Ivar.
Alright, helemaal goed. Dank je.
Ja, dit was Ivar Hageman, innovatiemanager, innovatieadviseur. In ieder geval iemand die zich heel veel bezighoudt met innovaties in de voetballerij, op dit moment bij Heracles. En ik vind het tof om een keer een totaal niet voetbalgerelateerd verhaal aan te horen. Het heeft natuurlijk wel met voetbal te maken, maar niet met het 11 tegen 11 direct. Vond je het een tof gesprek? Laat het vooral Ivar even weten. Ik vind het tof dat hij in ieder geval zijn verhaal hier een keer wilde doen. Heb je nog niet geabonneerd of een recensie achtergelaten en je bent nu nog aan het luisteren? pak even die 30 seconden, 1 minuutje voor een recensie achter te laten en je te abonneren. En dan zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren, dat sowieso. En graag tot de volgende.